hard to make a shot.
Goedenavond allemaal. Welkom bij deze informatiebijeenkomst over de transitievisie warmte. Deze presentatie gaan wij verzorgen met drie man. Mijn naam Dimitri Horst-Stangelder, wethouder. Mijn collega.
Ja, Simon Smit. Ik ben kwartiermaker duurzaamheid bij gemeente Overbetuwe.
En presentatie wel mede ook verzorgd door op Overmorgen.
Mijn naam is Thomas Thijssen. Ik ben adviseur warmte-transitie bij Overmorgen. En ik heb de gemeente ondersteund bij het proces na de transitie die warmte en het schrijven van het stuk. Daar zo meteen meer.
Even een korte introductie. Transitievisie warmte is van ons allemaal. Het is een visie die opgesteld is in samenwerking met een aantal partners. En ook een klankbordgroep en een projectgroep in deze. Waarin diverse partijen vertegenwoordigd zijn. En om hier maar even een beeld te geven over de transitievisie warmte. We hebben daar ook duidelijk aangegeven, is van ons allemaal. Omdat wij niet als gemeente alleen een transitievisie warmte mogelijk maken. We hebben partijen bij nodig, we hebben inwoners bij nodig. En we hebben ook straks de wijkuitvoeringsplannen bij nodig om ons daar concrete handvatten in mee te geven. We komen daar straks nog even op terug. Ik geef jou het woord over de agenda.
Te laat.
Dus een beetje de agenda. Zometeen ga ik een beetje een inleiding geven over duurzaamheid in het algemeen. Daarna gaan we het hebben over de warmte-transitie. Dan neemt Thomas het over. Allerlei stappen daarin. Tot en met het voorstel van uitvoeringsstrategie. En de vervolgstappen. Tijdens de presentatie, dat doen we een beetje met elkaar. Jullie kunnen gewoon vragen stellen, verhelderende vragen. Niet te veel discussie vragen, omdat dat misschien dan later aan bod komt. Maar zodra iets niet duidelijk is, geef het even gelijk aan. Ik ga iets hebben over duurzaamheid. En dan heb ik het over duurzaamheid en energietransitie. En als je het hebt over energietransitie, dan heb ik het heel vaak ook over de regionale energiestrategie. En dan ook de transitievisie warmte. Duurzaamheid. Bij duurzaamheid wordt heel vaak als synoniem voor energietransitie gebruikt. Maar het gaat eigenlijk over veel meer. En als je kijkt naar het Rijksbeleid, dan wordt er een drie-indeling gemaakt. En dan heb je het over duurzaamheid, dan heb je het over energietransitie. klimaatadaptatie en circulaire economie. Dat zijn eigenlijk drie grote poten van duurzaamheid. Die indeling is wel handig, want het Rijksbeleid heeft op die manier de indeling ook gemaakt. En je hebt vanuit het Rijk zijn er afspraken gemaakt met gemeenten en provincies en waterschappen. Dat heet het interbestuurlijk programma. En die heeft ook die drie indelingen. En om het een beetje ingewikkeld te maken, heb je bij energietransitie heb je het Nationale Klimaatakkoord. En bij klimaatadaptatie heb je het Nationale Deltaprogramma als overkoepeling. En bij circulaire economie heb je het Nationale Programma Circulaire Economie. En eigenlijk is zo'n indeling best wel arbitrair, want alles heeft met alles te maken. En dat is ook de ingewikkeldheid van duurzaamheid. Het heeft met alles te maken. Dus al heel gauw loop je een beetje vast dat je alles met elkaar wil verknopen. Of dat je het juist uit elkaar wil trekken.
Ik zou even reflecteren, want ik heb ooit geleerd People, Planet, Profit. Dat doen we niet meer? Of,
Jawel, toch? Oh, okay. Maar het is een beetje hoe het rijksbeleid is ingedeeld. En hoe je dingen aan elkaar kan lopen.
Ja,
ik
snap het.
Dat
was
scherp, hoor.
Wil jij daarom dat ik nog oud voor oud?
En als je het over energietransitie hebt, dan heb je het vaak over duurzame warmte. Dus dat maakt het ook wel een beetje meer een verwarrende term. En je hebt ook aardgasvrij. Dat zijn dingen die een beetje door elkaar lopen. Want aardgasvrij hoeft niet per se duurzaam altijd te zijn. En waarom doen we dat? Nou ja, een van de redenen is de klimaatverandering. Waarin duidelijk wel aangegeven is dat de CO2 in de atmosfeer naar beneden moet. En daarin heb je overkoepelend natuurlijk het akkoord van Parijs. En volgend is het klimaatakkoord in Nederland, het nationale klimaatakkoord. Wat er in Nederland dan bij komt, zijn de aardbevingen in Groningen bij de aardgaswinning. En dat heeft eigenlijk dat aardgasvrij behoorlijk in een versnelling gebracht.
Als ik eens een stuk lees, aardgasvrij, het wordt misschien worden die leidingen gebruikt voor waterstof. Betekent dat dan ook fossielvrij?
Dat is een beetje de terminologie. Aardgasvrij, dat is dus zonder aardgas. Ja. Maar dat betekent nog niet dat dat de meest duurzame oplossing kan zijn. Want bijvoorbeeld iets als houtpellets is aardgasvrij. Maar is dat het meest duurzaam?
Dat is misschien veel vervuilender dan aardgas.
Ja.
Maar dus aardgasvrij betekent meteen ook een streven naar fossielvrij en ook echt duurzaam.
Als je kijkt naar die aardbeving in Groningen, daar is van afgesproken dat we moeten ons aardgas moeten naar beneden brengen. En daar zal je dus andere oplossingen voor gezien als je het vanuit een CO2-benadering. En volgens mij is het makkelijker om uit te gaan van die CO2-benadering dan zeggen van aardgasvrij. Als je het hebt dan over de energietransitie, dan heb je het Nationale Klimaatakkoord. En ik denk dat jullie allemaal wel weten dat dat Nationale Klimaatakkoord met overlegtafels is gegaan. En dat zijn 5 overlegtafels geweest. Dat gaat over de gebouwde omgeving, het elektriciteitsopwekking, industrie en landbouw en landschap en mobiliteit. Dat zijn de verschillende tafels, overlegtafels. En als je kijkt naar de gemeentelijke organisatie, zou je eigenlijk dat wel een beetje door kunnen voeren van wat doe je waarom. Dus dat staat op die indeling, zoals ik hem hier ook heb uitgedeeld. Je kunt dus projecten indelen aan de hand van deze tafels. Dat is weergegeven. Dan heb je dat Nationale Klimaatakkoord, dat is vanuit het Rijk. En dat werkt door naar de plannen of in de gemeente. En dan heb je op het regionale gebied, heb je dan de regionale energiestrategieën. Op gemeenteniveau heb je de transitievisie warmte. En als je binnen een gemeente gaat kijken, nog een stap verder, heb je de wijkuitvoeringsplannen. Dat is eigenlijk de kapstok zoals het werkt. Ik ga één even terug. En dan kunnen jullie wel beter zien op dat plaatje die ik jullie heb uitgedeeld. Je hebt de gebouwde omgeving. Dat gaat erover van hoe je de gebouwde omgeving kunt veranderen tot fossielarm verwarming. Dat gaat gepaard samen met van hoe, op wat voor manier je gaat opwekken. Je hebt bepaalde warmte nodig voor om je huizen te verwarmen. Dus duurzame opwekking. Die twee tezamen vormen eigenlijk op regionaal gebied de regionale energiestrategie. En op gemeentelijk gebied is dat de transitievisie warmte. Hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. En we zijn vanavond dus ook voor de transitievisie warmte hier. En dan weet u een beetje wat de plaats is binnen het geheel. Dan heb je dan dus inderdaad die transitie warmte. Dan heb je het dus over de gebouwde omgeving en het duurzaam opwekken. Dan heb je dus voor de gemeentelijke niveau heb je dan de transitievisie warmte, maar ook bijvoorbeeld de woonagenda. En op regionaal niveau heb je de regionale energiestrategie. Die transitievisie warmte die komt dus uit het Nationale Klimaatakkoord. En het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 volledig op schone energie overgaan. En je hebt een belangrijk tussendoel. In 2030 moet je bijna 50% minder CO2 uitstoten. Die transitievisie warmte is dus een afspraak die voortkomt uit het Nationale Klimaatakkoord. En dat is ook een afspraak die we hebben gemaakt in dat interbestuurlijk programma. Dat is een afspraak tussen VNG, IPO, het Rijk en de Unie van Waterschappen. Dat zijn afspraken. Je hoort heel vaak dat het een wetgeving is. Maar dat is het dus niet. We hebben het afgesproken met elkaar om dit te gaan doen. Nou, wat is dan de bedoeling van die transitievisie warmte? Het legt eigenlijk vast van hoe wij tot 2050 eigenlijk een aardgasvrij of dat CO2-vrije warmtevoorziening gaan komen. En dat is 2050 is heel ver weg. Dat is nog eigenlijk om nu al te gaan plannen voor 2050 is moeilijk. Maar misschien weten we nu al wel welke wijken we voor 2030 al willen aanpakken. Nou, dat kunnen we dus nu alvast gaan vastleggen en aangeven wat voor een alternatieve warmtevoorziening we daar willen doen en wat voor infrastructuur we daarvoor willen hebben.
En daar ga ik wat meer over vertellen. Goedenavond. Iets over de warmtetransitie en daarna iets verder in over de transitievisie warmte. Misschien dat sommigen in het begin van u al enigszins bekend voorkomt. Ik heb vorig jaar bij de themabijeenkomst ook wat verteld. Ik heb nooit zoveel in 10 minuten verteld gelopen. Dat ging heel snel. Dus iets meer tijd vandaag. Fijn. Heel kort even. Ja, stipt het al aan. Er is een opgave. We moeten uiteindelijk van het aardgas af. Dat is eigenlijk een groter doel CO2. En aardgas hangt daar een soort van onder. Laat dadelijk even zien hoe die relatie in elkaar zit. Maar als we daar dus even van uitgaan, dan kijkend naar het aantal woningen, ongeveer meer dan 19.000 en overbeten we. En als we daar in 2050 van af moeten zijn, dan betekent dat dus dat we ongeveer 600 woningen per jaar van het aardgas af moeten halen. Natuurlijk, het is niet lineair, hè? Dus we zullen in het begin zien dat geleidelijk gaat. Op een gegeven moment hebben we een beetje het gevoel te pakken en door van hoe het werkt. Dus het zal een soort van S-curve worden. Maar toch om een beetje een gevoel te krijgen van, ja, dat we wel nu al goed moeten nadenken om een redelijk grote opgave voor die 2050 al te initiëren in ieder geval. Het gaat niet alleen over woningen, het gaat ook over andere gebouwen. Hè? Dus de volledige gebouwde omgeving, maar ook de utiliteit, kantoorpanden, dat soort dingen ook aan bod komen. Ik ga hem eventjes plat slaan, maar er zijn eigenlijk een aantal belangrijke stappen in die warmtetransitie. Het is nu 2020 en uiteindelijk willen we dus naar die CO2-neutrale situatie. Twee belangrijke stappen daartussen. 1. Besparen. Hè? Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Dat is een ontzettend belangrijke die we ook echt hebben geprobeerd zorgvuldig te benoemen met de transitievisie warmte. Dat is echt de eerste stap. En het voordeel van dat besparen, van dat isoleren, is ook dat we dadelijk naar andere aardgasvrije oplossingen gaan. En ik zeg altijd, we zijn een klein beetje verwend aan aardgas. In die zin dat we ja, met redelijk hoge temperaturen, en ik zie even geen radiator hier, maar vaak zijn het toch kleine radiatoren waar je redelijk grote ruimte mee kunt verwarmen. Die hoge temperaturen die zien we bij een aantal alternatieven niet meer terug. Daar gaan iets lagere temperaturen zijn, waardoor het ook in sommige gevallen noodzakelijk is om naar een bepaald ja, basisisolatieniveau te komen of een bepaalde andere ja, temperatuurverwarming in de woningen te introduceren. Dus dat noemen we eigenlijk transitiegereden. Klaarmaken van die woning om te zorgen dat je daar comfortabel met een aardgasvrije oplossing nog kunt verwarmen. Nou, vervolgens komt die aardgasvrije oplossing. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen over wat daar een beetje de smaken in zijn. Maar wat ik al terecht proefde hier van ja, aardgasvrij dat is leuk en aardig, maar alleen aardgasvrij is natuurlijk niet voldoende. We moeten blijven nadenken over als er een alternatief komt, dat het alternatief wel verduurzaamd kan worden. Kijk, aardgas zelf kan moeilijk verduurzaamd worden, want dat is namelijk die fossiele brandstof. Maar als je met elektriciteit gaat werken, als je met duurzame bronnen aan een warmtenet gaat werken, dan kun je wel zorgen dat die bronnen uiteindelijk helemaal duurzaam worden. Dus parallel daaraan moet hier heel goed over nagedacht worden. En vervolgens is het de vraag van flinke opgaves, hè? Moet iets in de woning gebeuren, iets in de gebouwde omgeving. Hoe gaan we dat samen organiseren? En wanneer gaat wat eigenlijk gebeuren? En daar moeten de juiste keuzes gemaakt worden. En dat is eigenlijk die transitievisie warmte die daar een eerste stap, hè, een gedeeld beeld in gaat geven met elkaar. We onderscheiden eigenlijk drie hoofdinfrastructuren die een alternatieve warmtevorm kunnen bieden. Eentje is een warmtenet. En dat is eigenlijk een stelsel van buizen waar warm water doorheen loopt en waar meerdere gebouwen op aangesloten zitten. Collectieve oplossing. En achter die buizen, dus de buizen zelf is niet de oplossing. Achter die buizen is natuurlijk een bron. En dat kan van alles zijn. En dat kan geothermie zijn. Nou, dat is wat grootschaliger voor een overbetuwe bijvoorbeeld. Maar ook warmte uit oppervlaktewater. Of zonthermie. Velden met daarin zon die aan de basis liggen van de warmte daar. En dan krijgt u zo'n ja, kastje in de woning die eigenlijk zorgt dat die warmte ook in de woning verdeeld wordt. Daarnaast is een, ja, dat noemen we een all-electric oplossing. All-electric oplossing maakt bijvoorbeeld gebruik van een warmtepomp. En een warmtepomp die ja, oogst zijn warmte eigenlijk uit bijvoorbeeld de lucht of de bodem. Dan gaat er een soort thuislange grond in die daar warmte aan onttrekt. Ja, misschien iets te simpel genoemd. Ja,
maar zo'n 140 meter diep gevoerd, ja, dat was best een complex ding.
Een veredelde tuinslang?
Zeker wel.
Ja, nog meer zelfs.
Een grote tuinslang.
Er moet iets de grond in om die warmte te oogsten. Ja. Ja. En die warmte die wordt gebruikt als basis voor die warmtepomp, die vervolgens die temperatuur naar een hoger niveau tilt, een 55 graden, zodat die woning comfortabel daarmee verwarmd kan worden. En dit is een buitenunit, dus als het uit de lucht gehaald wordt, dan is het niet nodig om dat aan de lucht te onttrekken. En die bodemwarmtepomp die maakt dus gebruik van zo'n slang daarin. Dit is een buffervat die daarvoor nodig is. En hier bewust nog een extra plaatje. Ik zal er zo meteen iets meer over vertellen. Maar een warmtenet, die kan iets hogere temperaturen behalen. Daar kom je circa rond de 70 graden. Dat is de algemene consensus als je naar een warmtenet gaat. Als je naar een warmtepomp gaat, dan is het eerder richting de 55 graden. Betekent dus ook dat die, ja, die woning net een extra jas misschien moet hebben om toch te zorgen dat het comfortabel verwarmd kan blijven worden. Deze hoorde ik ook al eventjes net. Het gasnet, ja, dat is natuurlijk flauw, maar ja, ten eerste niet alles tegelijkertijd. Hè, dus we gaan niet allemaal morgen van het aardgas af. Integendeel, we gaan eerst goed nadenken over welke stappen we daarin moeten zetten. Betekent dus dat niet alles van het gas afgaat over 10 jaar, 20 jaar, of misschien wel helemaal niet, als we straks met alternatieven door dat aardgasnet kunnen gaan. Ik hoorde al even een waterstof vallen, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Op dit moment trouwens, waterstof wordt nog van aardgas gemaakt. Hè? Dus we moeten wel goed kijken dat we zorgvuldig omgaan met de inzet van waterstof. Maar ja, we gaan natuurlijk ook steeds meer duurzame energie opwekken. En uiteindelijk kan waterstof ook op een goede manier gemaakt worden.
Dat is nu grotendeels nog wel het geval, dat het gewoon van fossiele brandstof gemaakt wordt. Ja. Dus het wordt nu heel makkelijk, als we nu gesproken over, we gaan over tot waterstof, want dan zijn we duurzaam. Maar dan ben je nu dus niet duurzaam. Want het grootste deel van waterstof wordt dus van fossiele brandstof.
Ja, dan zit je dus eigenlijk nog steeds eigenlijk in deze fase. Je vervangt dan aardgas voor waterstof. Bovendien is waterstof dus ook nog schaars, en zeker groene waterstof. En er zitten ook andere tafels, hè, te smachten. Ja, de industrie zegt, ja, maar wij moeten ook een vervanger hebben voor aardgas. We hebben hartstikke hoge temperaturen. Dus waterstof is daar ook hoogst welkom.
Ik snap dat we nou over bezig gaan, maar wat kan ik me dan altijd wel afvragen als inwoner van Nederland?
Ja.
We wonen nog geen 30 kilometer van Duitsland af, daar worden nog subsidies gegeven om mensen aan te sluiten op aardgas.
Ja.
Doen we ook nog opeens dan iets? Want dat vind ik dan wel
die hoor ik vaak en ik denk dat het ook wel echt een terechte vraag is. Wat ik dan altijd zeg is, elk land heeft zijn eigen transitie. Dat klinkt een beetje flauw, maar elk land doet echt zijn best om stappen richting CO2 neutraal te maken. Duitsland is bijvoorbeeld veel verder met zon en wind. Hè? Die heeft daar veel meer van liggen. Maar waar zij op achterliepen was het gebruik van bruine kool. Van echt vervelende materialen. Waardoor zij dus op hun manier wel die stap extra hebben kunnen zetten met dat aardgas. Zijn ze er dan? Nee, ja. Maar ze zijn er dus nog niet. En dat is dus een terecht punt. Maar zij zijn al wel weer dat stukje zeg maar opgeschoven.
Ja, maar hebben ze dan een extra pijpje met Rusland?
Ja. En er spelen ook nog allerlei politieke zaken daarin. Even kijken of dit een beetje helder is. Maar ik heb hem eigenlijk al eventjes geschetst net. Hè, dus wat technisch misschien, maar er zijn hogere temperatuuroplossingen. Er zijn middentemperatuuroplossingen van rond die 70 graden. En er zijn wat lagere temperatuuroplossingen. En elke oplossing vraagt eigenlijk om een andere niveau van isolatie. Dus het is niet zo dat iedereen... Die een warmtenet heeft dadelijk echt de buitenste schil moet isoleren en triple glas. Nee, je kunt dat goed afstemmen op welke oplossing er komt. Dus dat is wel even belangrijk om dat te noemen. Oké. Okay. Nou, de rol van de raad. Volgens mij zit het hier goed aan. Laat ik beginnen. Misschien heeft u het een stuk gelezen of deels gelezen. Er staan dadelijk gebieden in. Dorpskernen, Elst, Herveld. Wat we niet gaan doen, is zeggen, oké, daar gaan we dus morgen de schop in de grond zetten om van het aardgas af te gaan. Dat wil ik even heel duidelijk benoemen. Het is een visie met een onderbouwing om te zorgen dat we de vervolgstappen kunnen gaan zetten voor een verder onderzoek daar. En dat is eigenlijk de essentie van deze visie. Dus een beslispunt is... Dat doen we met andere partijen, dat zal ik zo laten zien. Eerst die samenwerking nog verder uitbouwen. Goed gaan kijken, hoe doen we dit? Want niet alleen de gemeente is partij in dit verhaal. Juist de verschillende woningcoöperaties, een energiecoöperatie, een loket. Gezamenlijk gaan we kijken, hoe zetten we die stappen? En het samen uitbouwen van de vervolgstap in die warmtetransitie. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal, van de visie. En ook de planning daarin. We willen wel een soort van richting en focus hebben. Dus wel een beetje weten van, deze lijkt logischer om eerder zo'n haalbaarheidsonderzoek te starten dan die. Om die en die reden. Nou, ik ga dadelijk uitleggen wat die en die reden zijn. Maar dat is dus die planning. En die gebieden worden daar dus in wel genoemd waarin die vervolgstappen gezet kunnen worden.
Vraag. Als ik goed begrijp, dan is het eigenlijk meer een procesvisie. Dus een visie op hoe het proces moet lopen in plaats van een visie op hoe het er uiteindelijk uit moet zien.
Een visie op een richting. Ja, mm-hmm. Zeker. Ja. Dus niet, hè, dus samen parallel daarmee, niet vaststellen wat in die wijk gebeurt. Dat gaat dus in een vervolgstap, de wijkuitvoeringsplannen of een haalbaarheidsstudie, verder gebeuren. En ook niet, het gaat dan van het gas. Nou, volgens mij is de boodschap.
Wanneer wil je nog één ding vragen?
Ja.
Ik was ook heel duidelijk dat waterstofgas werd eigenlijk afgeschreven. In die zin van, dat is niet de oplossing. Dan heb je dus eigenlijk al een keuze gemaakt. Is dat dan voor die, zeg maar, die focusgebieden dan... ook buiten beeld. Ik kan me voorstellen dat straks wel een oplossing kan zijn.
Goeie vraag. Die keuze is in die zin nu gemaakt dat dit een visie is waarbij we de wijk inzichtelijk hebben tot 2030. En we zeggen dat tot 2030 er nog echt een slag gemaakt moet worden in die beschikbaarheid van waterstof en in dus de manier waarop waterstof gemaakt wordt voordat die echt grootschalig ingezet wordt.
Ja, ik dacht aan de wet van de remmende voorsprong. Kan je daar keuzes nu maken waar je straks spijt van gaat krijgen.
En het,
en
het tweede deel van het antwoord daarin, dus zeker een terechtpunt. Deze visie is niet statisch en dat beseft gemeente Terdege. Eén keer in de 3 jaar wordt die herijkt.
Ja.
En u heeft misschien gelijk, maakt die waterstof in één keer een hele grote, sterke groei, zodat die wel duurzaam wordt opgewekt. En in één keer in overvloed beschikbaar is, dan is er altijd mogelijkheid om die bijsturing daar te laten plaatsvinden.
Dat zou betekenen dat we bijvoorbeeld twee netten door hebben waternet en het aardgasnet wat je nu ook hebt zou laten liggen? Of hoe moet ik dat dan zien?
Ik denk niet dat, kijk, triple infra wordt dat vaak genoemd, elektriciteitsnet, gasnet. In het kader van laag maatschappelijke kosten zal dat niet heel wenselijk zijn. Dus we kijken nu met de technieken die er nu zijn, wat nu mogelijk is. En daar gaan we de kansen in uitbouwen. En dat zijn geen verouderde technieken, dat zijn hartstikke degelijke technieken die echt bewezen zijn. Dus die all-electric oplossing en die waterlet oplossing. Dus dat wordt geen spijtinvestering. Maar het is wel goed om over 3 jaar te kijken van waar staan we nu, zijn er andere oplossingen die op andere gebieden uitgerold kunnen worden.
En bovendien is het wel goed om te zeggen dat we altijd beginnen met dat isoleren. En dat isoleren is nooit, daar heb je nooit spijt van.
Ja? Warmtepompen, ik wil eventjes ook u meenemen in het proces, omdat we volgens mij daar dat we heel mooi en breed hebben ingestoken. Dit is niet wat de gemeente zelf heeft bedacht, maar juist met de partij die ook een eigenaarschap hebben in die transitievisie. Vandaar even paf al deze partijen hier benoemd. Deze hebben dus allemaal meegedacht, input gegeven. We hebben echt in 5 sessies bij elkaar gezeten en nagedacht, stap voor stap, hoe komt die visie er nou uit te zien? Niet alleen met de wat meer, laat ik zeggen, professionele partijen, maar juist ook met een selectie van inwoners. Die hebben de klankbordgroep genoemd. En die hebben meegekeken, meegelezen, gereflecteerd op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de visie, tegengelezen, mee nagedacht over de vervolgstappen. Dus die zijn ook intensief daarin betrokken geweest. En we hebben ook een inwonersavond gehad waar ik ook al een aantal gezichten volgens mij vond dat die er toen ook waren. Daar zo meteen ook iets meer over.
Mag ik misschien die vorm nog even?
Ja.
Ik wees hier ergens in provincie. Als er iemand geld heeft, is de provincie wel. Daar zie je. Ja. De provincie die weet je wel waar ik geld moet laten. En ik ben vorige week aan een bijeenkomst geweest in Arnhem. En daar in Wijk van de Toekomst. Ja. De provincie geeft voor dit jaar voor 100 wijken in de Gelderland, maar 50 gemeenten, dat zouden bij ons 2 zijn, een dikke subsidie om de slag te maken.
En volgens mij, oké.
En als ik daar met alle respect hier al die mensen zie, zijn allemaal heel veel deskundigen zijn, van alle partijen 5, met heel veel verstand. Maar je moet allemaal veel opnieuw uitvinden.
Ja. Ik denk dan dat het dus ook heel goed is om het gesprek met de provincie zeker te doen.
Ja, maar die mis ik hier echt.
Kijk, de transitievisie warmte is specifiek voor overbetering bedoeld. Dus het moet ook de kenmerken van overbetering hebben en door die partijen die actief zijn in overbetering. Een provincie is natuurlijk een partij die wat meer overkoepelend daarin kijkt. Ik ben het wel helemaal met u eens. De gesprekken moeten natuurlijk plaatsvinden om te kijken in hoeverre de financiering daarin kan plaatsvinden. Maar het meedenken, dat is in dit geval de provincie niet erbij betrokken geweest.
Ja, en daar vind ik wel een gemiste kans.
Met de regionale energiestrategieën heb je al die opkoppeling. En ook je kunt hier wel zien hoe dat afdaalt vanuit Rijk. Richting provincie, richting gemeente, je doet het nooit samen of alleen, je doet het altijd met elkaar.
En daarin ook een aanvulling, de transitie visie warmte, zoals u nu in elke gemeente wordt vastgesteld, wat integraal meegenomen met het deel vanuit de RES, waar gewoon de provincie aan tafel zit. En ook daarin zijn de contacten met de provincie uiteraard aanwezig. Inderdaad, dat de proeftuin, want daar praten we over in dit geval, die worden nu overal uitgevoerd. Om ook te kijken wat zijn haalbare kaarten. Aan de ene kant worden daar stadsprojecten gepakt, omdat het daar de bebouwing ook dicht op elkaar zit. Dus schaalvergroting dermate groot is dat er ook echt stappen gemaakt kunnen worden. Woningcoöperaties worden hier bijvoorbeeld bij aangesloten. Maar als ik ook, we hebben ook een woningcoöperatie in de zaal aanwezig. Als ik daar ook even kijk in de bebouwing qua woningcoöperaties, is het vaak ook verspreid. Is het niet direct geclusterd, want we hebben het dan wel over 50, 60, 70 woningen in één keer die hier in zo'n dergelijke proeftuin worden meegenomen. De contacten zijn er zeker. Ja.
Maar wat Henk zegt ook, die wijk van de toekomst, dat is misschien toch wel, nu weer toch mee bezig zijn, misschien toch wel jammer dat we daar dan niet op hebben ingetekend, hè?
Maar je kunt intekenen nu op een project, maar dan slaan we volgens mij één hele belangrijke stap over. In gesprek gaan met de wijk wat de mogelijkheden zijn.
Mag ik heel even een aanvulling doen? Je hebt 2 verschillende dingen. Je hebt de proeftuinen en dat zijn subsidies vanuit het ministerie van BZK. En dat gaat over wijken die al heel ver zijn, die nu al eigenlijk je uitvoeringsplan klaar hebben. Daar gaan
ook wel best wel veel geld naartoe, maar zover zijn we in overbetering nog niet. Dat is in Nijmegen en in Utrecht heb je daar een wijk van. De rest heeft de provincie in Gelderland, die heeft de wijk van de toekomst. En dat zijn pilotwijken waar niet miljoenen heen gaan, maar is een mogelijkheid om van elkaar te leren, ook van andere gemeenten, om een pilotwijk op te starten. Die kunnen we ook echt goed gaan opstarten in overbetering.
Ja. Okay. Ja, maar als je dan vandaag ziet dat de verkoop staat van de kavels in Zetten-Zuid, mm-hmm. en daar niet als gemeente nou probeert om daar binnen een half jaar mee aan te haken, dan sla je volgens mij echt de plank mis. Dan sla je de plank echt mis.
Maar dat zijn niet voor die proeftuinen van deze
kavel. Nee, maar als je dan niet naar de provincie gaat en zegt, wij hebben daar een nieuwe wijk liggen en we beginnen vandaag met de verkoop en wij willen daar wat, want de gemeente roept overal, we willen de beste voor ondernemers en de beste voor burgers. En hier moet ook de beste in willen zijn. Ik vind dat we elkaar lang niet goed trekken.
Het is wel zo dat we wel goed hebben gekeken naar de nieuwbouwprojecten die net iets verder liggen. Want er is natuurlijk nu een traject bezig. Dus het is niet mogelijk om dan morgen al te starten met zo'n eigenlijk als vrije oplossing. Maar we hebben wel gekeken naar de nieuwbouwprojecten die net iets verder in de toekomst liggen. Om mogelijk combinaties te maken met als er ergens eventueel warm van het zou kunnen komen. Dat mogelijk een nieuwbouwproject daarbij zou kunnen aanhaken. En ten tweede is het voordeel eigenlijk dat nieuwbouw op dit moment sowieso aardgasvrij wordt gerealiseerd.
Ja, ik kan zeggen, wat is het probleem? Want nieuwbouwwijken zijn altijd aardgasvrij. Dus er moeten alternatieve mogelijkheden.
Ja, dat is pas zorg dat ook
volledig doet. Ja, dat is een wettelijke eis. Ja. Wat je dan ook extra kunt doen is om te kijken of daar een woudtenetcombinatie mogelijk is. En dat is wel... Dat zijn wel gebieden waar we nu naar hebben gekeken, waar ook nieuwbouwprojecten zitten die mogelijk die extra drive erin kunnen geven. Ja. Oké, misschien even kort hier iets over. We zijn eigenlijk dus in 5 stappen met projectgroep en met klankbordgroep er doorheen gegaan. Te beginnen met de uitgangspunten, hè, op basis waarvan selecteren we de ene wijk boven de andere. Daar moeten we een soort van overeenstemming in zijn. Dus dat hebben we in de eerste bijeenkomst gedaan. Tweede bijeenkomst, we hebben een data-analyse gedaan vanuit het overmorgen. Dus een analyse waar is welke oplossing het meest geschikt voor welke wijk. Daar hebben we gezamenlijk met elkaar omgezeten en besproken van hoe nemen we nou die selectiecriteria mee in die data-analyse. En hoe zorgen we dat we de ene wijk boven de andere kiezen en waar de laagste maatschappelijke kosten bijvoorbeeld zitten. Dus daar zo nog iets meer over. Daar komen een aantal mogelijke interessante eerste wijken uit. Maar hoe ga je die in de tijd zetten? En waarom ga je die op die manier in de tijd zetten? Zijn er andere werkzaamheden die ergens plaatsvinden die mogelijk aansluiting kunnen vinden? Dus als er, weet ik wel wat voor reden, een rioolvervangingsopgave waardoor de grond toch open moet, kunnen we dan iets kijken of we mogelijk gelijktijdigheid kunnen creëren om een woudtenet gaan onderzoeken. De vierde stap, een hele belangrijke in mijn ogen, we kunnen straks een visie hebben. Maar ergens moeten we met een vervolg aan de slag. En dat vervolg betekent aan de ene kant dat haalbaarheidsonderzoek in de wijken, maar ook die samenwerking. Hoe ga je die samenwerking nou verder uitbouwen? Op welke manier zit een organisatie eruit om uiteindelijk die stappen naar die uitvoering te maken? Dat hebben we in de vierde stap gedaan. De vijfde is, we zitten hier nu met elkaar. We gaan het dus over hebben. Hoe staat het ervoor? En uiteindelijk zal u als raad daar ook een akkoord moeten geven voordat het... Dat we verder gaan. En we hebben daar hier 3 klankbordgroepbijeenkomsten in de 3 stappen en een belangrijke bijeenkomst bij. En daar wil ik ook iets meer over vertellen. De rol van die klankbordgroep, we hebben met 10 mensen bij elkaar gezeten. Hele energieke groep die heel veel inbreng had en ook heel veel vragen. En over tijd heen hebben we volgens mij echt goed daarin mee kunnen nemen, maar belangrijker, veel mee kunnen nemen wat zij ons hebben gegeven. Ze hebben dus meegedacht over die uitgangspunten. Ja, op basis waarvan selecteren we ene wijk boven de andere. Ze hebben tegengelezen, die concepten transitievisie, de eerste versie. En ze hebben meegedacht over vervolgstappen. Wat gaan we nu hierna doen en op welke manier? En dit is echt verre van compleet, maar ze hebben gewoon interessante dingen aan ons teruggegeven van zo kunnen we die transitie warmte een mooie slag verder maken. Waar we aan nadenken waren over de warmtetransitie is, jongens, even een stapje terug. We zijn bezig met een energietransitie of misschien breder, de duurzaamheids transitie. We moeten wel goed kijken hoe die aan elkaar gelinkt zijn. Dus dat hebben we ook echt proberen weer in die visie terug te laten komen. Eerst isoleren. Dat bleef ook maar elke keer terugkomen. We moeten eerst isoleren. Niet alleen eens omdat we dan die woningen klaarmaken voor een aardgasvrije oplossing. Maar juist ook omdat we daar al mee besparen. Die CO2-gedachte, die zit erin. En die, daar starten we hier al mee. Dit vond ik ook wel interessant. de transitievisie is iets wat door het Rijk is benoemd van dit moet er komen. Hè? Het is klimaatakkoord. Bam. Dat is leuk en aardig, maar er zijn allerlei initiatieven gewoon gaande. En hoe kunnen we nou zorgen dat die een plekje krijgen? Dus we hebben eigenlijk naast het zo en zo gaan we het doen, ook ruimte gecreëerd. Zal ik zoiets meer over vertellen. Dat moet allemaal nog vorm krijgen trouwens. Hoor. Dat is niet allemaal nu kan en kruiken. Maar om te zorgen dat initiatieven mogelijk geholpen kunnen worden in de verdere opstap naar hun ideeën bij die transitie. En een heel samenvatting van plan. Ja, heel simpel. Het is een vrij lang stuk. Het is wel eerst goed duidelijk voor iedereen. Maak een helder verhaal van de transitie van Lisbon. Dus sindsdien hebben we ook die samenvatting herschreven. Het is een heel leuk, heel leuk proces geweest.
Mag ik even iets vragen? Eerst isoleren dan de rest. Eens en snap ik dat. Maar ben je dan ook zo eerlijk dat je zegt, er zijn huizen waarvan isoleren gewoon eigenlijk compleet geen zin meer heeft. Die gaan nooit van, noem maar het gas op als je die warm wil houden.
Er zijn in ieder geval huizen waar je wel kunt isoleren, waarvan je vervolgens zegt, maar het gaat nooit ver genoeg om die aardgasvrije oplossing erin te hebben.
Zeker qua kostenbaan.
Ja, en dat was een hele interessante. Dus het is niet per se dat altijd die isolatieopgave gekoppeld zit aan die warmtetransitie. Je kunt isoleren en dan even niks. En op andere plekken kun je isoleren en een aardgasvrije oplossing. En dat zijn twee trajecten die gelijktijdig kunnen bestaan. We hebben ook een inwonersavond gehad. We hadden het net even over. Ik had hier een standje en jij staat hier ook. En het idee was dat we af en toe ook daar mensen te woord stonden. Maar we hebben drie sessies gehad. En we zijn eigenlijk constant zijn we in gesprek geweest met inwoners. Het was echt een super leuke en energieke avond. En we hebben dus ook niet alleen het verhaal verteld van, ja, zus en zo zit het. Maar ook van, ja, hoe kijkt u eigenlijk naar die transitie? Waar maakt u zich zorgen over? Zijn er ook adviezen die wij mee kunnen nemen in het verhaal? Dus ik zou even laten zien hoe we dat gedaan hebben. Er kwamen interessante dingen uit. Mensen willen vroegtijdig betrokken worden. Nu al. Ook al is er nog geen oplossing. We kunnen in die transitie, staat niet dan dit, dan dat precies. Nee, maar dat maakt niet uit. Mensen willen wel al nu betrokken worden in het verhaal. Die adviezen. Voorbeeldwoningen. Laat ons voorbeeldwoningen zien, want het is nog een beetje basic. Ja, wat is warmtetransitie precies? Nou, we zien hoe het zit. Wat is dan een warmtepomp? Nou, mensen blijven betrokken en halen input op van inwoners. Dus niet alleen het communiceren, maar dus ook, net zoals we op die avond hebben gedaan, vraag ons maar ook over dit soort zaken. En geef duidelijkheid in de keuzes. En dit vind ik een leuke, want deze werden allebei genoemd. Maak vaart, maar blijf wel de juiste beslissingen maken. Ja, dus niet als kip zonder kop rennen. Ergens moet er wel een drive achter zitten, want we weten dat dat doel er staat. We moeten daar naartoe werken. Maar blijf de juiste beslissing maken, vond ik leuk. En dat hebben we op deze manier gedaan. Omdat het met de kleuren een beetje zichtbaar is. Overigens, er waren veel meer mensen, echt, ja, uiteindelijk wel 100 in de zaal geweest, misschien wel meer, in 3 sessies. Voor niet iedereen werkt het appje, want het internet was niet optimaal. Maar deze vind ik wel een leuke weergave van wat ik gezegd heb. Maak je je zorgen over aardgasvrij? Ja of nee? En ja, hoe dan? Nee, ik vertrouw op dat het goed komt. Er zijn mensen die denken gewoon van, ja, dit is nu de nieuwe waarheid. De nieuwe werkelijkheid, hier moeten we in. En aan de andere kant, ja, de kosten. De kosten werd vaak genoemd. Ja, terecht, er zijn natuurlijk ook niet klip-en-klare oplossingen al voor die kosten. Dus ja, die is vaker boven tafel gekomen. Hier zie je dat de mensen zeggen van, ja, zo snel mogelijk, nu al. Ook al weet ik nog niet precies wat er aan de hand is in die wijk, informeer me maar gewoon, neem me mee in nieuwsblaadjes of online nieuwsberichten. Dat soort dingen. En hier dan de warme adviezen.
Wat waren dat voor mensen in de zaal? Hoe hebben jullie ze uitgenodigd?
En in kwantje en online ook?
Ja,
op de gemeentepagina. Heel veel. Ja,
nee. Was ook leuk, want de mensen kregen onderling ook allerlei voorbeelden en contacten.
Ja, dat is grappig dat u dat zegt. Want we merken ook in de eerste sessie dat wij heel erg een soort van, ja, ik voel het een beetje wat verdedigende modus. We waren gewoon flink even aan de tand voor waarom doen we dit. Uiteraard trouwens, hè, dus dat is helemaal prima. En in de volgende sessies was het ook onderling. Van ja, maar het zit wel zo. Dus echt inderdaad die interactie met elkaar. Ik vond het wel een leuke avond.
Waren er veel jongeren bij? Van de 18 en de 25?
Eentje. Ik hoef niet betrokken te worden, staat hier.
Jongeren.
Ja, daar goed. In mijn,
want, wat mij opviel. Hier de zaal kijken, ik kan denken 2050, dan doen mij de tanden niet meer zeer.
Heel veel mensen nog wel. Die hebben een voordeel te nog zeggen. Maar aan de andere kant, ik heb een voordeel, het zal tijd wel duren.
En waarom zeg ik dat? Als we de jongeren, we zouden de beste gemeente moeten zijn die de jongeren opgevoed heeft in energiebesparing. En dat mis ik in het heel verhaal. Veel te
weinig.
Ik mis het besparen. En als ze jongelui nou menen dat ze nou ongemerkt 7 dagen in de week een half uur kunnen douchen, dan hebben ze dat niet begrepen.
Ja, maar heb die jongeren hebben wel een heel ander probleem, want ze wil mij kunnen vinden, dat ze eerst maar zien dat ik een huis vind. En kan betalen.
Ja, maar moet ik me dan druk maken voor de jongeren over 30 jaar?
Ja, maar er zijn ook genoeg jongeren die zich wel druk maken, hoor. Ja.
Hey, gelukkig maar. Ze hebben
maar
zijn ook oud in de halve
uur. Ik snap die jongeren ook wel, dat zal hun tijd wel duren.
Maar dat is wel een probleem.
Ik ben er helemaal geïnteresseerd in of die daadwerkelijk die jongeren bij betrekt.
Ja, nee, ja, helaas, in ieder geval op zo'n informatieavond nog te weinig, dus ik denk ook, en dat is ook van de Flankbordgroep teruggekomen, ik probeer ook die jongeren daar in dat verhaal mee te nemen. Dat is een lastig, hè? Maar ja. Het is helaas tekenend ook in andere gemeenten dat heel weinig jongeren. En het is echt geen grap. Ik heb één iemand van 12 gezien en die antwoordde ik ook niet betrokken te worden. Dus daar zat ook niet die hoop. Nee, dus dat is een slag.
Maar Henk, volgens mij hebben de jongeren ook een heel ander beeld van ons planeet dan wij daar.
Prima, als ze een zorgeloos leven hebben, dan ben ik ook van harte.
Dat hebben ze juist niet. Als je kijkt naar
de grote vandaag de oorlog gaat,
hoor. De water is wel hond.
Ik denk dat je daar in de geest van je jongeren erin zit.
En dat jongeren niet komen, wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Het kan ook zijn dat het een soort van zelfsprekendheid is dat dit een nieuwe werkelijkheid is.
Ja, het gaat over bezit en over waar je woont. En het gaat niet over een hele brede duurzaamheid. Hè? Dus dat moet niet door elkaar halen. Dit gaat echt over de transformatie van de woning.
Hoe ga je doen? Ik was wel benieuwd naar of de jongeren daar niet meer gedacht
hebben. Ja,
zeker.
Maar wij ouderen wegen. We hopen dat van harte want de Flankbordgroep oproepen daar. Ik wil even door en dat is. Ik wil even wat dieper de inhoud in. Even aangeven hoe we nou eigenlijk zijn gekomen tot de gebieden.
Ik ben al even opletten.
Ja, zo. Probeer je ons ook even vooruit kijken.
Zullen we ons vooruit
kijken? Ja, dan sta je in de hoek al.
Dat is in de gaten. Er zijn eigenlijk drie belangrijke grondbeginselen, zou ik het noemen, waar uiteindelijk de keuzes voor de gebieden voor zijn gekomen. Ik heb al een paar keer genoemd. Eén keer dat zijn die uitgangspunten en selectiecriteria. Op basis waarvan bepalen we nou waarom wijk A boven wijk B komt. De analyse. Stel ik zo iets meer over. We hebben ook een hele storymap gemaakt. En ook in de transitievisie waar staat heel veel detail over in de bijlage. Dus daar ga ik niet al te lang op in, maar eventjes. En uiteindelijk de inbreng van de projectgroep, de klankgroep en andere inwoners. Ik noem dat wat er uit de analyse komt, is heel belangrijk. Maar ik noem het wel altijd een praatplaat. En zo heb ik het ook altijd gebruikt. Dus we hebben dadelijk kaarten waarop staat, daar is die oplossing interessant, daar is die oplossing interessant. Waar we vervolgens het gesprek voeren om te kijken, klopt dit wel? En wat wonen hier voor mensen? Of is er inderdaad een renovatieopgave daar, waardoor we ook echt daarmee aan de slag kunnen? Dat is denk ik een hele belangrijke, naast die analyse en de uitgangspunten zelf. Het is wat klein. Ik denk dat ik even, ook gezien de tijd, de focus ga leggen op de selectiecriteria. Dus dit zijn eigenlijk de waarden. Van die warmtetransitie. Wat is nou belangrijk als we daarmee aan de slag gaan, nu en in het vervolg? Weer die eerst besparen, hè? De laagst maatschappelijke kosten, aansluiten bij de werkzaamheden die er al zijn, aansluiten bij juist de wensen van inwoners en organisaties, streven naar lokale duurzame oplossingen, technisch en praktisch haalbare oplossingen, en daarnaast ook, dus mooi die twee, vind ik, ruimte om te leren, innoveren en experimenteren. Als er ideeën zijn waarop even anders kan, die ruimte moet er wel in een soort niche wel zijn. Duidelijkheid bieden over de route en keuzes, wat we ook geprobeerd hebben nu. Selectiecriteria, die zeggen dus, ik heb het aangegeven, eerst wijk A, dan wijk B. Waarom? Laagste maatschappelijke kosten, werd eigenlijk als eerste genoemd. Ja, we hebben dat een beetje, maatschappelijke kosten zijn eigenlijk de kosten over de hele bandbreedte, hè? Dus de bron, de infrastructuur en in de woning. En die willen we zo laag mogelijk houden. Waardoor uiteindelijk, als je naar inwoners kijkt, die je ook beperkt kunt houden. We hebben die analyse gedaan en je kunt zien van daar zijn de kosten zoveel, daar zijn de kosten zoveel. Daardoor wordt hier een marktende dominant en hier een onafhankelijke oplossing dominant.
Zijn in die maatschappelijke kosten ook de kosten van het niets doen meegenomen? Dus hoe sneller je dingen doet, hoe minder je kosten je maakt in de toekomst, omdat je dan de dijk hoog moet maken en zo.
Maar
ik hoor dan misschien de maatschappelijke kosten lager.
De dijkverhoging niet. We hebben wel een soort factor meegenomen over wat bijvoorbeeld elektriciteitsprijs en gasprijs gaat doen.
Ja.
En we zeggen ook, je hebt hier nu een analyse op gemeenteniveau. Dat ga je nooit heel gedetailleerd voor dan specifieke woningen doen. Dus eigenlijk werken we van grof naar fijn. Transitievisie warmte wat breder en wat minder van dit factoren meegenomen. Naarmate je verder die wijkuitvoeringsplannen realisatie ingaat, dan ga je echt een business case maken. Dan ga je ook verdelingsvraagstukken tussen een, ik noem maar even, een woningcorporatie en een huurder. En wat een gemeente bijlegt of wat een netbeheerder bijlegt. Ja. Hier is het iets globaler gehouden.
Ja. Maar ik stel de vraag, omdat, ja, je gaat natuurlijk niet rekenen wat de kosten die dijk het verhoogt, maar meer dat nu de kosten soms hoog lijken.
Ja. Ja.
Maar omdat je elke euro die je nu uitgeeft straks bespaart, zouden die kosten misschien toch wel mee kunnen
vallen. Dus even technisch, maar we kijken naar de total cost of ownership. Dus niet alleen investeringen, maar ook besparingen over de tijd heen. En wat je dan aan het eind van die periode kwijt bent. Daar rekenen we mee. Daar zitten dus ook energiekosten in nu en een factor voor de toekomst. Gunstige gebouwde omgeving. Ja, als je met een bepaald project start of een gebied start, dan is het wel handig als er meerdere gebouwen bij elkaar in de buurt zitten een beetje dezelfde oplossing vragen. Dat kun je als, als een project signaleren. Dus die wordt ook echt genoemd. Kijk daar waar een soort van cluster in zit. Dit is allemaal gekomen uit de projectgroep trouwens. Hè? En de klankbordgroep die daarmee heeft gedacht. Aansluiting met andere werkzaamheden en ontwikkelingen. Dus de wijken daar waar dat gaat plaatsvinden, die krijgen prioriteit boven anderen. Bovendien werkt het mee in wanneer dat dan gebeurt. Hè? Als er volgend jaar iets op de planning staat voor een valbrug, dan zetten we natuurlijk niet op 2025. Dat moet gaan matchen. En de beschikbaarheid van duurzame bronnen. Je kunt heel regionaal kijken, je kunt lokaal gaan kijken. Hier kwam ik naar voren, laten we lokaal kijken waar die duurzame bronnen dan aanwezig zijn. En die wijken werden dan geprioriteerd. Oké, heel kort iets over de analyse. Huidige situatie, we kijken naar hoe ziet de gebouwde omgeving eruit. Wat voor type woningen hebben we te maken? Is het een appartementencomplex of is het een kantoorgebouw? Of zijn het rijwoningen of zijn het losstaande woningen? Wat is de dichtheid? Staan er veel woningen op elkaar of staan ze ver uit elkaar? Ik geef altijd even een voorbeeld. Als er veel woningen in de hoogte gebouwd, dicht op elkaar staan, en ik heb een warmtenet en ik kom daar langs, dan kan ik bij wijze van spreken bij 300, 400 woningen dat warmtenet inplukken. En dan heb ik relatief weinig net nodig om toch een behoorlijke afname te hebben. Als ik grondgebonden woningen heb, 300, achter elkaar, weer een heel andere kant van het voorbeeld, dan moet ik natuurlijk een flink stuk lopen met dat warmtenet. Waardoor ik, je kunt je voorstellen, veel moet investeren in dat warmtenet. Eigenlijk zijn heel plat gezegd zo die afwegingen wel een beetje gemaakt. Hè? Dus we kijken echt naar die gebouwde omgeving, die eigenschappen daarvan. En zo komen we dus tot de laag maatschappelijke kosten. We kunnen dat op gebouwtype, combinatie van gebouwtype, doen en aggregeren naar een wijkniveau. En dan komen we de ene keer op een onelektrische oplossing uit, de andere keer op een warmtenetoplossing. En soms zeggen we, dat ligt binnen de 10% marge. Dus het is om het even op dit moment. Daarnaast, nog een stapje verder, wij zeggen van het is interessant om dus naar die werk met werk te kijken. We proberen daar waar het er was ook op te vragen, is er nou data over die vervangingsopgave? Is er data over nieuwbouw, waar we dus die combinatie mee kunnen maken? Nou, dat zijn toevallig hier die gele vlekken, de nieuwbouwprojecten. Want dan kun je namelijk gezamenlijk zo'n warmtenet met de bestaande bouw en de nieuwbouw doen, waardoor je misschien die business case verbetert. Dus dat soort dingen spelen allemaal mee. We hebben ook naar de bronnen gekeken. Hexagonen, dat is waar warmte uit oppervlaktewater mogelijk interessant is om in te zetten. En u ziet hier een rood vlekje. En dat betekent dat er in die vlek diverse panden staan die zich goed lenen voor een warmtenet. Dus die dichter op elkaar staan, die dus wat meer in de hoogte zijn gebouwd, waardoor het wat gunstiger is in die business case. Dat even heel kort. Ik zeg al, lees het gerust eventjes na voor de details. Maar zo zijn we te werk gegaan. En tot verschillende oplossingen gekomen. Twee routes. Eentje gemeentebreed en eentje gebiedsgericht. Gemeentebreed is eigenlijk geconstateerd, ja, er zijn een paar routes waar we op in kunnen gaan zetten. Of die we in ieder geval de komende tijd verder moeten gaan verkennen. Hij staat weer niet voor niks bovenaan. We hebben het er al een paar keer over gehad, energiebesparing. Ja, dus wel of niet als voorfase van die warmteoplossing. Of gewoon op die plekken waar we al flinke slagen kunnen maken. Ja, waar de woningen nog weinig isolatie hebben en je dus stappen kan maken om die CO2 te besparen. Versnelling all electric individueel. Ik heb het heel net over gunstige gebouwde omgeving gehad. All electric oplossing, dat is een individuele oplossing. Dus als er iemand in, weet je, zitten, Tuil, Elst, Oosterhout, maakt niet uit. Als er mensen zijn die een woning hebben die al redelijk goed geïsoleerd is, waar binnenkort de ketel vervangen wordt, niks moet, maar dan is het interessant om vanuit een gemeente of een consortium met andere partijen te gaan communiceren over, misschien is het een goede zet om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn om voor de overstap naar een warmtepomp. Voor de woning hoeft misschien niks meer in de huis te gebeuren. Over 2 jaar zal misschien die ketel aan vervanging kunnen zijn. Dit zijn mogelijke oplossingen. Ja, dat zou een strategie kunnen zijn.
Ja, op zich vond ik het wel interessant. Maar dan zit ik bij All Electric, dan zit ik er een condenser zit aan, zo'n ding dat het allemaal lawaai maakt. Dan moet ik als een wijk voorstellen waar al die dingen vandaag staan. En dat
ja, dat is het publiek zelf, ja.
Vertel ik zo eens. Ja.
Zijn stiller als de gasketen.
Dus de oudere luchtwaterwarmtepompen,
die maakten nog wat lawaai, maar er is wel echt een flinke stap gemaakt in de geluidsreductie daarvan. En ik hoor van meerdere mensen die echt die luchtwaterwarmtepompen hebben, dat het echt minimaal is op het moment. En inderdaad, als het een waterwater, dus een bodemwarmtepomp is, dan...
Ja, maar dan heb je ook weer een andere investering.
En dan is dat minder interessant. Klopt, maar TCO en betere terugverdientijden uiteindelijk wel, omdat je nog veel meer energie bespaart. Maar dat is nog een, dus dat is wel een trekpunt. Hè? Dus het gesprek moet dan over aangegaan worden over welke all-electric oplossing is nou het meest passend voor een woning in het buitengebied ten opzichte misschien van een woning elders.
Ja, ik heb zo'n West-Aan gezien in jullie rapportage. Dan denk ik dat is toch wel wat. Want dat is ook betiteld zo. Nee, dat is binnen de vrij kort tijdbestek is dat best aantrekkelijk. En dan ga je, ja. Dus dat is nog wel een mooi punt van.
Ja, nee, zeker. En dat is inderdaad waar het vervolg. Wat overeind blijft is, niemand kan u of iemand verplichten om van het aardgas af te gaan. Op dit moment. Hè.
Ja, maar je moet wel, als je dit doet, je moet wel kijken hoe je...
Ja, dat gaat altijd mooi.
Ja, als je vanuit Rijksoverheid begint, wordt gezegd, wordt het gratis. Ja. Dan heb ik het echt knap op. Dan is het niet goed om niet over na te
denken. Maar als je over strategie hebt, dan moet je hier op over na denken.
Ja.
Goed,
dus. De laatste die ik niet onbenoemd wil laten is zowel klankbegroep als projectgroep. Dat is dat top-down bottom-up verhaal. Dus er moet mogelijk iets komen. En het is, ik noem het nogmaals, het is nog in concept. En je moet kijken hoe dat dan zou kunnen en of dat een gewenst is. Maar als er initiatieven zijn, dan zou er misschien een afwegingskader kunnen komen. Want wanneer ondersteunen we bepaalde initiatieven die kansrijk zijn om verder te helpen? Hè? We zouden een bepaald consortium mogelijk daar een rol in kunnen nemen. Dat gemeentebreed. Dan een voorstel voor de fasering van de gebieden. Die komt misschien in één keer hard binnen. Dit is dus een voorstel voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de mogelijkheden daar. En we zien dus dat... aan de ene kant in Elst, ja, we hebben dus even verschil gemaakt tussen centrum Oost en Noordwest. Vanwege bepaalde nuanceverschillen over wanneer werkzaamheden plaatsvinden of nieuwbouw plaatsvindt, hè, die ik heb genoemd. Maar goed, Elst en Herveld zouden interessante gebieden kunnen zijn om de volgende stap te gaan onderzoeken. Waarom? Ook hier wil ik verwijzen naar het rapport, want daar doen we dat grondig. Maar ik licht er wat dingen uit. Hè. Elst, ja, we hebben gezien dat die vlek die u net zag, die rode vlek, daar staan gewoon veel panden, grote vragers, dichter op elkaar. Relatief interessant voor een business case voor een warmtenet. Veel nieuwbouw in het gebied. Ik hoorde net al het land van Tap volgens mij al voorbij komen. Nou, er zijn nog een paar andere daar in de omgeving, maar we zijn daar dus die koppeling te maken. We weten ook dat Vivari heeft gezegd dat in de Koninginnenbuurt, dat daar een renovatie gepland staat. Ja, als er toch in die woning aan de slag gegaan wordt, maak hem dan zo dat het klaar wordt voor dat warmte. Dat daar misschien al een aansluiting kan plaatsvinden. Voor vervolgonderzoek interessant dus. Nou, beschikbaarheid van duurzame bronnen, de Aamse Plas, daar zit, ik heb die hexagon ook al even laten zien, kansen voor thermie uit oppervlaktewater. Daar moet echt nog een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden, want dat weten we niet zeker, maar de eerste indicaties zijn dat dat een optie zou kunnen zijn. Dus dat is één gebied. Een ander gebied, oh ja, dat is ook wel even belangrijk om te noemen, dus we noemen Elst, Herveld, maar we gaan dus niet gelijktijdig heel dat stuk bekijken. Er zijn weer binnen die wijken gebieden waar het mogelijk interessant is om de eerste stappen te zetten. En dan kan je altijd kijken of je daar een soort van groeistrategie of uitbouwmodel van maakt. En Herveld Noord is daar een voorbeeld van. Er zijn een aantal panden, talrijke panden, appartementencomplexen, hè, maar ook een zalencentrum, een zorgcentrum, die weer die warmtezaken zijn. En mogelijk, die zijn zo enigszins geclusterd daar, waardoor een veel kleiner, maar wel, noem het nog steeds een warmtenet, interessant zou kunnen zijn voor onderzoek. Ook daar zien we een nieuwbouwproject in de omgeving. De riool is wat ouder, waardoor er ook mogelijk een koppelkans is met vervanging daar. Er is wat ruimte rondom dat gebied. Een soort, volgens mij was het iets van een braakliggend terrein, waar de kansen voor zonthermie onderzocht kunnen worden. Waardoor je dus die zonthermie als bron hebt, als basis hebt voor een eventueel warmtenet. Dus dat even over de gebieden.
Ik kan iets over vragen. Het zijn twee sporen, dus gemeente Breed en Rijkheid. Ja. Maar bijt dat elkaar ook niet? Kan dat elkaar niet gaan bijen? Is dat de individuele oplossingen of individuele wachten op een oplossing daarbij?
Dat is een hele goede vraag.
Ik ga niet investeren, want ja. Er komt misschien toch weer iets. En andersom kan ik me voorstellen dat wijkontwikkelingen gefrustreerd worden, doordat er al heel veel individuen
ja.
investeren.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Maar hoe ga je daarmee om?
Kijk, vanuit de inwoner kijkend is het interessant als er ergens een studie of een vervolgstap wordt gezet in de markt, omdat er dan een keuzemogelijkheid ontstaat. En op het moment dat er wat verder in die wijk die keuzemogelijkheid ontstaat, dan moet er dus goede afstemming zijn tussen het project of de haalbaarheidsstudie in dat gebied en de communicatie in dat gebied voor een bepaalde all-electric oplossing. Wat ik zelf nooit zou willen tegengaan. Dus als mensen echt bereid zijn, ik wil naar die warmtepomp en ik heb op dit moment geen zin om te wachten op een warmtenet. Misschien komt het over 2 jaar of 3 jaar, ik weet het niet. Ik ga toch wel die investeringen doen of de mogelijkheden daarvoor bekijken. Ik zou die daarin niet willen tegenhouden. Maar er moet inderdaad uitwisseling bestaan tussen projecten gemeentebreed en haalbaarheidsstudie gerichte aanpak.
Je moet de mensen ook de garantie kunnen geven dat ze zelf iets gedaan hebben, dat ze vervolgens niet verplicht om iets anders aangesloten moeten worden.
Absoluut. Ja.
Dat zijn simpele uitspraken, maar het is wel fijn dat mensen dat gewoon doorkrijgen.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb een orde voor zou doen, want het is 8:30. Ja. We hadden altijd pauze dan. Ik weet niet of dit de laatste is, want anders wou ik me voorstellen dat we toch even die pauze dan ingaan. Want anders krijgen ze gedoe.
Het is de laatste sheet in deze. Nou. We zijn die week weer over. Dankjewel, Thomas. Heeft iemand nog kort nog een vraag naar aanleiding van dit verhaal aan Thomas?
Ik ben er bij de koffie ook zo even.
Nou, schieten we even aan bij de...
Het is geen uur duurt. Een kwartiertje maar. Vraag de ongeloof.
Hier nog even de vervolgstappen. Raadsbijeenkomst waar we vandaag van bij elkaar zijn. Projectgroepbijeenkomst. En uiteindelijk moet er in juni en juli een raadsbesluit liggen voor deze warmtevisie. Tweede helft 2020 uitbouwen van de samenwerking. En de organisatie van de warmtetransitie. En 2021 te starten met gebiedsgerichte aanpak. en gemeentebrede aanpak. Kijk, de transitievisie warmte is ook een document wat we gewoon in 2021 opgeleverd moeten hebben. Dus we lopen daarin voor. We kunnen nu voorsorteren op de wijk aanpakken om die gewoon goed aan te vliegen. Vergeet daarin niet dat wijkuitvoeringsplannen echt wel een goede voorbereiding nodig hebben. En dat je dus voordat je een wijk ingaat, wel met een concreet goed verhaal die wijk in moet gaan. Dus verwacht niet dat er dit jaar nog allemaal uitvoeringsplannen naar voren komen. Nee, dat is echt een proces waar echt de tijd voor genomen wordt. Weet dat dus ook, dat het echt in 2021 de volgende stappen worden gezet. Heeft iemand hier nog vragen over?
Wordt er ook een duidelijk communicatietraject aangehangen? Wat ik net aankaart, hè, mensen zitten te wachten van wat gaat er gebeuren.
Communicatie is verschrikkelijk belangrijk hierin. En daarom ook gewoon deze stappen om gewoon, hoe breng je naar buiten, ook de stappen van, je zag net al even de korte, deze elementen. Ja, als mensen in El Centrum wonen, gaan wij nu inderdaad met die schop in de grond en gelijke acties. Nee, dan moet zorgvuldige communicatie is daar heel erg belangrijk. Ja. Maar daarom moet die communicatie naar buiten. Wat kun je zelf al wel doen op basis van isoleren en dat soort zaken. Maar ook weet dat wij nog met uitvoeringsplannen bij u komen om met u in gesprek te gaan. En niet dat het iets is van de gemeente. En dat de gemeente zegt van dit gaan we bij u. Alsjeblieft, dit moet u gaan doen. Het wordt het absoluut niet.
Het gevaar is natuurlijk dat die wijken die nu benoemd zijn, dat die mensen op hun handen gaan zitten.
En daar zit dus die communicatie is daar heel erg belangrijk in. En dat het ook niet echt L-centrum als een wijk gezien wordt. Maar een helder punt daarop.
Wel complimenten voor wat ik moet zeggen. Wat prettig om te lezen. Gaat veel informatie, gaat veel inzicht. En ik wil wel complimenten.
Dank in deze. Dan zeg ik tijd voor koffie.
Ja. Thee, hè?
Of thee.
Super.
Ja.
Ja, daar ben ik helemaal in. En dat zie je hier ook. Ik ben het tegelijk in actie.
Ja, maar dat is wel een beetje een beetje een